Radio 1. NTR.
Mangiare! Sterrenchef Niven Kunst kreeg Nederland aan de groente en komt nu met het kookboek Groente. Culinair journalist Hilary Akers test verse munt. Jona Freud geeft college over Red Rogers en Rose Grey van het befaamde River Café in Londen. En de jongste bediende maakt een echte River Café. Uw presentator is Petra Possel.
En er zijn mensen die zeggen dat het paradijs niet bestaat. Maar als je in de studio van Mangiare bent, dan ruik je kruiden, verse kruiden. En dan, ja, dan waan je alsof je met je blote billen in het gras ligt in een kruidentuin. Ik word daar heel gelukkig van. Hilary Akers, die heb jij meegenomen, die kruiden. Jij
goed geregeld in die kruidentuin.
Jij ook? Ook met de blote billen?
Nou, dat moeten jullie maar komen bekijken.
Oké, daar doen we geen uitspraken over. Oké, we komen kijken, maar we maken ook foto's. Zo zijn we dan van Mangiare. Jij hebt die kruiden meegenomen. Je werkt één dag in de week. Werk jij bij Wim Bijma in de kruidentuin. Ja. Man die heel veel kruiden levert aan de horeca. Hè?
Ja, groenten en kruiden.
Groenten en kruiden. Ja. En je gaat straks van alles vertellen over kruiden. En in het bijzonder munt. Want iedereen denkt, ja, dat is dat plantje wat ik dan één keer in de week ongeveer van de supermarkt meeneem. En dan vervolgens op het aanrecht laat verrotten. Mm-hmm. Nou, het is veel meer dan dat. Ja. En jij gaat dat voor ons toelichten en testen. Naast jou zit Niven Kunst. Die kende jij natuurlijk ook, hè, Hilary?
Mm-hmm. Ja.
Sterrenchef, jongen van 36 die al... Hoe lang heb je nou die Michelinster al? 14?
12 jaar.
12 jaar. Ja. Ja, is dat eigenlijk heel ongelukkig dat je zo vroeg op zo'n jonge leeftijd, zo vroeg in je carrière, met zo'n ster wordt opgezadeld?
Nou, dat is, god, wat een goede vraag gelijk. misschien had het... Het heeft mij heel veel gebracht. Maar als het misschien iets later was geweest, was het ook niet vervelend geweest. Nee.
Maar je kan er altijd weer overheen. Je kan nog een ster erbij halen. Of je kan zelfs dat hele sterrengedoe, zie Ron Blauw, laten zitten.
Ja, nee, ik ben heel erg blij met mijn ster. En ik vind hetgeen wat wij aan het doen zijn... Dat die kleine gerechtjes met veel smaken erin, groenten in de hoofdrol. Ja, ik vind dat heel erg leuk om te doen. En voor mij geen sperrips.
Nee, geen sperrips, hè, voor jou. Jij zit in Rijswijk met je zaak Niven. Dat is natuurlijk naar jou genoemd. Maar je hebt een boek gemaakt, Groente heet het, met een uitroepteken. Je bent, ik zei al van die Michelinster, maar behalve dat ben je ook uitgeroepen tot het beste groenterestaurant van de afgelopen jaren.
Ja.
Dat is jaar in, jaar uit ben jij dat. En je bent ook nog ambassadeur, asperge-ambassadeur.
Ja, ook nog, ja.
En ik wou even over het aspergejaar met jou praten. Want was dat nou een goed jaar? Ze waren heel vroeg.
Ja, en dus nu, proberen we natuurlijk die 24 juni te halen.
Dat is het einde van de aspergetijd.
Ja, Sint-Jan, en daar wil je naartoe natuurlijk. Maar het kan ook maar net zo zijn dat dat vroeger afgelopen is. Want ja, de natuur is, daar kan je niet op...
Want als we het even gewoon heel stil off the record, zeg maar. Hè? Ik vind de asperges nu eigenlijk al behoorlijk hard achteruit gaan.
Ja, maar dat komt omdat het weer natuurlijk. Het is gewoon te warm. Ja, klopt. En je wil natuurlijk eigenlijk dat het gewoon geleidelijk, langzaam in de ideale wereld gaat. Maar dat is niet zo. Het is gewoon heel erg warm geweest. Dus die dingen die schieten echt al weken de grond uit.
Bij wijnvelden, druivenstokken in het zuiden van Portugal, Spanje... Brengen ze verkoelingen aan in de wijngaard om juist die groei te dempen, als het ware. Te zorgen dat die wijn ook wat meer verfijning krijgt, wat minder hard gaat. Ja. Kan dat al omgekeerd eigenlijk ook? Of moeten we dan weer heel milieu-onvriendelijke machines...
Nee, je hebt natuurlijk, er zitten over de bedden zit cel. En je hebt aan de ene kant heb je wit cel. En de andere kant heb je witte de kleur. En de andere kant is zwart. En wat ze doen is, als het koel is, dan moet je hetgene met het witte doe je onder, volgens mij.
Ja, een winterdeken, zomerdekbed. Ja, dat idee.
De warmte buiten blijft, of wel als het koud is, dus dat het binnen blijft. Dat is eigenlijk het enige wat er gebeurt.
Ja, maar dan toch, hè? Het duurt nog meer dan 3 weken. Hè?
Ja, ja, dat 24 is wel een tijd. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, en als ambassadeur is misschien niet het verstand, maar op een gegeven moment ben je er natuurlijk ook wel een keer weer klaar mee met de asperge. Ja. Ik heb heel veel asperges gegeten deze afgelopen weken. En op naar volgend jaar zometeen.
Ja, zo is het. En er zijn gelukkig nog een heleboel andere groenten. Naast mij zit mijn steun en toeverlaat en kookboeken vanuit Jona Freud. Jona, je gaat het vanavond hebben over The River Cafe in Londen. De dames Ruth Rogers en Rose Gray.
Ja.
Wat is hun claim to fame? Dat jij het nodig vindt hier een college aan te besteden?
Nou, er zijn er verschillende. Maar ik denk misschien uiteindelijk wat het allerbelangrijkste is, is dat zij geen enkele concessie hebben gedaan aan de ingrediënten die ze in hun restaurant gingen gebruiken. Ze lieten invliegen, ze gingen zelf dingen verbouwen. Gewoon omdat in Engeland niet de kwaliteit verkrijgbaar was die in Italië
was. Want
daar
hebben we het over heel lang geleden, hè, alweer.
Ja, de 80e jaren vorige eeuw. Dat is inmiddels 40 jaar geleden, denk ik.
Ja, precies, bijna. Ja. En dan kookten ze met een Italiaanse touch. Of het was eigenlijk
ze kookte Italiaans, maar dan op een moderne manier. Voor zover dat mogelijk is bij de Italiaanse keuken. De Italiaanse keuken, de kracht is natuurlijk altijd de simpelheid die die heeft. En zij hebben een restaurant geopend waarin ze geprobeerd hebben die simpelheid te evenaren. Maar dan er natuurlijk toch wel een echt restaurant eten van te maken in het begin. Later zijn ze veel meer duidelijk geworden dat zij gewoon het huistuin en keukengerechten die in Italië zo lekker waren, het beste deden.
Ja.
Maar ja, ze hebben Michelinsterren gekregen en een aantal verschillende grote mensen opgeleid daar.
Nou, wij hebben onze eigen Michelin-kok, de jongste bediende, Janneke Kuiper. Nu lach je nog.
Ja.
Maar hoe lang duurt dat? Janneke, wat is het geworden? Want jij hebt naar River Cafe, na het grote River Cafe kookboek, heb je daarin gekeken?
Ja, ik heb 2 River Cafe, want er is een hele serie boeken erbij opengeslagen. Ik kon gewoon niet kiezen, ik kreeg enorme keuzestress.
Ja.
En dat heeft geresulteerd in 2 gerechten die ik heb meegenomen.
Oh ja.
Dat mag nooit van jou. Nee. Dat leverde nog meer stress op bij mij. Toen ben ik gewoon te raden gegaan bij de volgers van het account @jongstebediende. En heb ik gevraagd wat zij wilden dat ik mee zou nemen. En die verkiezing is heel hoog opgelopen. Yvette van Boven reageerde, maar had per ongeluk de verkeerde knop ingedrukt. Had per ongeluk chocolade ingedrukt, maar zitten er daarna. Het moet pistachio zijn. Pistachio, en dat is het andere gerecht.
Wat mij blij maakt is dat iedereen zo meeleeft.
Ja, dat is...
Maar wat mij helemaal niet blij maakt is het democratische principe van dit geheel.
Ja,
van dit
De Russen hebben zich er misschien ook wel tegen aan bemoeid.
Ik
want vanochtend was de stemming ineens helemaal omgeslagen en was niet meer de chocoladetaart op 1, maar was echt de pistache onder aanvoering waarschijnlijk van Yvette van Boven en al haar volgers.
Maar de chocola is echt een hele oude, beroemde
dat
van
is een, ja, classic, hè?
Ja, dat is een classic.
Ik begrijp dat we ze allebei gaan. Ja?
Ja.
Ja, we gaan ze allebei proeven.
Jullie,
hè,
krijgen ze allebei te proeven, maar de luisteraars bepalen wat ik allemaal mag toelichten. En dat wordt dan toch die pistachio straks.
Toch ook
tenzij er nu nog heel erg voor chocola wordt gestemd.
Ja. Nou,
want u kunt nog stemmen.
Juist, ik ga gewoon adressen geven. Dat lijkt me dan maar het verstandigste. Mandjare@ntr.nl is ons mailadres. Twitteren mag ook, dat gaat lekker snel. Dan heeft u ook niet zoveel tekst nodig. #RadioMandjare. Als u wilt reageren op deze uitzending. Laatst kwam er trouwens een reactie binnen van een luisteraar die zei, ik zet die radio maar weer uit, want het gaat bij jullie altijd over vlees. Ten eerste is dat niet waar. We hebben al dit jaar diverse groenten en vegetarische uitzendingen gemaakt. En ga zo maar door. Maar vandaag, lieve luisteraar, om wie het gaat, ik noem geen namen. Het gaat over groenten en kruiden vooral vandaag. En het ruikt ook heel erg lekker in de studio. Niven Kunz is onze gast. Hij schreef het kookboek Groenten met een uitroepteken. Dat boek werd trouwens deze week in een fitnessclub aan de Wiebaardstraat gepresenteerd. Ja. Is dat gewoon de club waar jij treedt?
Nee.
Maar gewoon.
Oh god, ik ben blij dat het geen tv is. Nee.
Je ziet er prachtig uit.
Ik heb vroeger heel veel gesport, maar toen ging ik de horeca in en toen was het gelijk klaar.
Want dit is de club van Arie Boomsma.
Ja, Arie, die was bij mij wezen eten. En ik had daar gewoon echt een hele goede klik mee. En toen had hij zijn nieuwe sportschool, Vondelgym. En ik woon ook in Amsterdam en ik woon daar achter. En toen dacht ik, ja, ik, ik, dat andere boekpresentatie was ook heel erg leuk. Dat was toen in de Club Air.
Oh ja.
En nu hadden we, zeg maar, ja, dus Vondelgym gevonden. En Arie, die was echt laaiend enthousiast.
Ja, dat zal.
Ja, ja, nou. Nou, hij is altijd enthousiast, blijkt wel, ja.
Hij is enthousiast geboren. Maar wilde je daarmee ook, want dat denk ik dan toch meteen, ook een beetje een verband leggen tussen het eten van groenten en heel erg gezond zijn?
Nee, nee, oh, eigenlijk niet. Nee.
Oh,
nee.
Dat is dan ook wel weer duidelijk.
Nee, want dat komt ook wel een beetje omdat mijn vriendin geneeskunde studeert. Ja. En die zegt, ja, dat kan allemaal wel zo zijn, die groenten. Maar in heel veel betere restaurants, maar ook andere restaurants, het eten wat we krijgen, daar komt zoveel boter aan te pas, daar komt zoveel room aan te pas. En dus kan je nooit zeggen dat groente vanzelfsprekend gezond is. Natuurlijk.
En dan moet je ook heel veel, geloof ik, van eten.
Ja.
Om het überhaupt
voor
die waarde toe te
krijgen. Lekker. Het lekker. Moet gewoon lekker zijn.
Ja. Ja, maar behalve lekker. Jij bent een man met een missie. Dat, ja, was je, dat ben je je hele leven al. En je, ja, bent al, je staat al heel lang aan de top te koken. Jij bent de ambassadeur. En dat komt ook hier weer in dit boek naar voren van het 80-20 principe.
Ja.
Sommige mensen weten nog niet wat dat is. Wat is dat precies?
Dat is eigenlijk dat je gewoon, wanneer je naar de supermarkt toe gaat, dat je eerst gaat nadenken, 80% groente. Dus wat ga ik vanavond eten? Bloemkool. Of wat ga ik vanavond eten? Wortel, biet, noem maar op. En dan ga je eens kijken naar een mooi stukje vlees of een klein stukje vis.
Niet te veel, hè?
Nou, niet te veel.
Zeg jij dan?
Maar ik vind, ik ben helemaal niet tegen vlees of helemaal niet tegen vis. Maar ik vind wel dat je kwaliteit moet kopen.
Mm-hmm. En, maar je begint al met je zin met supermarkt. Maar je zou, ja, kunnen zeggen groenteboer of markt.
Ja, maar we kunnen ook wel heel eerlijk zijn dat de mensen die naar 5 winkels toe gaan om hun maaltijd elke dag te koken, dat zijn er maar heel weinig.
Ja, en dus, die zitten toevallig allemaal net in deze studio.
Ja,
dat is,
ja,
wel heel raar publiek. Ja. Ja, dat ben ik met je eens. Nee, maar dat is natuurlijk het punt. Je, ja, gaat naar de supermarkt en daar koop je een groot deel van je spullen.
Ja, nee, kijk, in wat ik gewoon wil laten zien met groenten, laten zien in dit kookboek, is dat je het heel erg makkelijk is, maar ook heel erg lekker is om een gerecht te maken, ja, in de hoofdrol groenten.
Ja. En dat zit nog niet in ons systeem.
Nee.
Zo denken wij niet. Zo zijn,
nee,
wij hier in Nederland zeker niet grootgebracht.
Nee, nee, klopt.
Hoe komt het dat jij dat wel hebt? Je komt van het Westland. Is dat bepalend geweest voor deze groentevoorkeur?
Nee, ik denk dat het toen ik, hoe lang geleden is dat nou, 16 jaar geleden bij de libreien werkte, bij Johnny en Therese. En toen stond ik op een gegeven moment aan de groentekant en daar werd een kookboek gemaakt. Ook een vegetarisch kookboek, samen met Sydney.
Sydney Schutte, die
Librei
zusje.
Ja, Librei zusje. Ja, en dat was het ene. Maar misschien was er nog wel veel meer. En dat was, Johnny en Therese hadden een reservering bij Michel Bras in L'Aiguillon, in de Aubrac. En zij konden daar niet naartoe gaan. En toen zeiden ze van, nou, wie wil daar naartoe? En ja, toen ben ik samen met Kars. Ja. Veer opgestoken, ja, heel graag.
Heb je.
En toen zijn we daar naartoe gegaan. En het eerste wat ik daar kreeg als voorgerecht was een salade gagnou. En dat is gewoon een salade van groenten, kruiden en bloemen. En toen dacht ik, nou, dat is, als je 3 sterren op dat niveau zit te eten en je krijgt gewoon een vegetarisch gerecht, daarna volgden nog een paar vegetarische gerechten, dan ben je gewoon echt, ja, echt een koning. En dat heb ik nu nog steeds.
En je bent een koning, maar jij streeft dat zelf ook na, hè? Want,
ja,
jij bent eigenlijk helemaal zo gaan koken uiteindelijk.
Ja, ja, gewoon eigenlijk precies hetzelfde. En dat deed ik al, nou, toen ik 22 was, had ik het eerste restaurant samen met mijn ouders. Nou, daar ben ik daar ook mee begonnen. Alleen toen was er natuurlijk weinig geld bij ons, want het was een brasserie-achtig verhaal.
Ja.
Dus toen is het eigenlijk een beetje, in het Westland ging je naar de tuin en dan zei, nou, mag ik misschien wat paprika's? En nou, dan 10 kilo paprika's kreeg je dan mee. En dan zei ik, nou, wat kost dat dan? Nou, zet maar de naam op de menukaart.
Van de kweker.
Ja, en toen dacht ik, hé, dat is wel handig. Want als ik dat dus bij al die, dus het
dus jij was die Westland, jongen, jij was, ja, die jongen dat, die in het Westland met die kisten, ja, gratis kisten.
Ja, en dan moest ik alleen de kist terugbrengen, want daar zat dan staatsgeld op. Maar, dus dan kon ik elke week, reed ik dan een rondje Westland.
En doet deze geëerde ambassadeur van de asperges, tevens Michelin-sterhouder, dit nog steeds? Gratis zijn groente halen? Of Je mag dat gewoon eerlijk
bij
met
ons
delen.
Sommige mensen nog wel. Ja. 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 Ja.
Al die jaren al.
Ja. Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen.
En wat
betaal
je voor een couvert bij jou?
Mijn bruto marge is heel groot. Nee, maar ik wil ambassadeur zijn van groenten, maar wat nog meer belangrijker is, naast het biologische groente of alle certificaten, is dat je de mensen erachter kent. Ja. Van wat gebeurt er nou op zo'n tuin, in zo'n kas, in zo'n warenhuis? Wat gebeurt er nou met bijvoorbeeld die aardbeien, dat ze zo lekker smaken? En, ja. Dan leer je die mensen kennen.
Toch, want je komt uit het Westland. Dus je bent gewoon tussen de kassen eigenlijk groot geworden, zou je kunnen zeggen. Toch?
Ja, ik ben vanaf mijn 11e ben ik in het Westland gewoond. Nou, heel eerlijk, het was Hoek van Holland. Dus als mensen in het Westland nu luisteren, die zeggen echt, dat is echt geen Westland. Nee. Maar ik ging daar naar school, middelbare opleiding. Daar heb ik ook gewerkt. In de tuin nog even gewerkt. En een 5 jaar restaurant gehad in Wateringen, het Westland. En ja, dan leer je die mensen kennen.
En nu zit je in Rijswijk.
Ja.
Maar dat 80-20 principe, dat is voor jou, voor groenten, voor de maaltijd, hè,
ja.
Wordt dat toegepast. Maar je hebt dat principe eigenlijk inmiddels ook meegenomen naar een veel bredere wereld. He, dus duurzaamheid en seizoen.
Ja.
Zijn ook hele grote begrippen in jouw keuken geworden.
Ja, maar dat is eigenlijk vanzelfsprekend. Want ook als je kok-ondernemer bent, en je bent enthousiast over je dingen, dan ben je dus bijvoorbeeld nu met die asperge, ben je dus gewoon, dat heb je dus een aantal weken gedaan, 5 dagen in de week en klaar. Nu is het klaar, we gaan over, wat zijn de volgende dingen? En dan ga je daar weer een gerecht mee verzinnen.
Ja. En maar hoe verhoudt zich dat dan tot bijvoorbeeld die wereld van de kassen? Je zegt er ook iets over in je boek.
Ja.
Die wereld van de kassen is toch eentje van je gaat 's avonds naar huis en je ziet dat het licht nog brandt. En wel velden groot.
Ja.
Staat dat op gespannen voet met elkaar dan in jouw beleving? Want je moet je groenten daar toch voor een groot deel vandaan halen, denk
ik. Nee, want ik ben één heel erg trots dat die mensen er zijn. Want wat gebeurt er als het Westland er niet is? Heeft Nederland gewoon, en niet alleen Nederland, maar onze groenten gaan naar Duitsland, naar Engeland. En dat zijn niet een paar kilo. Het overgrote deel van de tomaten, we zijn nummer 1 in de tomaten ter wereld, groter dan Mexico zelf, die gaan overal naartoe. En het is een beetje makkelijk om te denken van, wij willen alles biologisch. Want misschien is het Westland niet gecertificeerd biologisch, maar er kan bijna geen vuiltje aan de lucht zijn in het Westland. Mm-hmm. Want er wordt zo goed opgelet wat daar gebeurt.
Je zit daar met je neus bovenop.
Ja, maar
want jij koopt in, neem ik aan.
Ja, maar deze mensen die daar staan te werken, dus vroeger waren het echt boeren. Gewoon die tuinders waren boeren en die waren alleen maar met de tomaat bezig. En misschien toen de tijd ging het alleen maar om, zeg maar, de hoeveelheid.
Ja, grote dikke tomaten van die waterbommen.
Nou, inderdaad. Ja. En gelukkig de laatste jaren, en ze zijn mooie voorbeelden. Bijvoorbeeld Rob Baan van Kop het Kres. Nou, dat is misschien het beste voorbeeld wat er is. Die heeft het Westland echt op de kaart gezet van kwaliteit in het Westland. En hij heeft dan niet echt groenten, hij heeft kruiden.
Ja, ja, maar hij zoekt ook naar innovatie en hij zoekt ook naar duurzaamheid. En hij kijkt ook naar energie. En
nou, duurzaamheid in het Westland is best wel groot. Bijvoorbeeld een tomatenteler, die bladeren, weet misschien iedereen, daar kan ook verpakkingsmaterialen van gemaakt worden. Maar je kan bijvoorbeeld, een tomatenplant heeft zoveel water nodig, daar komt heel veel condens. En op het dak kan je dat weer opvangen. Dat komt tegen dat glazen plaat aan, dat vangen ze dan weer op. En dat
wordt weer teruggebracht in de kast dan. Ja. Even terug naar het boek. Dit boek is heel erg gericht op de thuiskok.
Ja.
Het is niet, je noemde zo straks Johnny Boer. Ik heb het oeuvre van Johnny Boer in huis. De boeken van Johnny Boer. Ik kan gewoon gerust zeggen, en daar ben ik heel open over, ik kan niks maken uit dat boek.
Nee.
Het kan gewoon niet. Ik kom niet aan ingrediënten. Het is allemaal op zo'n hoog Michelin-niveau. Daar kan ik niet bij. Dat heb jij niet gewild met dit boek?
Nee, nee, nee. Ik heb
je
gewoon...
komt wel uit die omgeving.
Ja, en ons vorige boek dacht ik ook van... nou, dit moet echt iedereen kunnen.
Nou, dan kennen jullie mij nog niet.
Nee, dat was ook terechte kritiek. De foto's waren eigenlijk te mooi. De gerechten, zeg maar, waren te mooi. Het was te mooi opgemaakt. Ik bemoeide me daar te veel mee. En wat je dan krijgt met een Michelinsterrenkok... dan komt er weer een takje, een bloemetje, een crèmpje. Dit, en,
een schuimpje?
Ja, en dat wil je dus niet als thuiskok. Want nee. Dan heb je, zeg maar, 5 man personeel nog nodig. En die had ik in de keuken wel.
Hebben wij thuis niet, hè?
Nee. Die hebben wij thuis nee. niet. Nee. Nee. Zelfs niet één, nee. geloof ik.
Nee.
Dus je hebt het gewoon teruggebracht tot goede...
Ja, 3-4 ingrediënten.
Precies.
Ja.
Goede proporties. Ik zag een heleboel dingen. Ik zag een paar dingen voorbij komen. Zoals bijvoorbeeld die tomatenbouillon met mosselen.
Ja.
Die ziet er heel goed uit. Die tomatenbouillon, dat vind ik een feest. Dat is een fantastische smaak. Ja. Die hele prachtige pure...
Het is echt een boek voor jou, weet je dat?
Ja.
Ik heb dit boek...
Gaat u niet zeggen koken voor dummies, toch? Of,
Nou, een beetje, dat zeg je zelf nu. Maar ja. Het is echt een boek waar jij ontzettend lekkere groentegerechten uit gaat maken, denk ik.
Ja, nou, ik snap het in ieder geval. En daar begint het natuurlijk al mee. Ja. Jannekees zit heel erg te lachen. Want de jongste bediende vindt het altijd heel fijn... als ik een klein beetje op mijn nummer word gezet. Zij krijgt dat iedere uitzending te horen. Dus. Ik noem nu één gerecht wat me ook opviel. En dat beschrijf je ook in het boek waarom dat zo is. Is dat er veel Indische gerechten in staan.
Ja.
Dat komt omdat jouw schoonfamilie Indisch is.
Ja, mijn schoonvader... Ja. En die is wel met een Nederlandse vrouw getrouwd. Mijn schoonmoeder, Jacqueline. Die kookt hartstikke goed Indisch. Die heeft het al van haar schoonvader dus geleerd.
Ja.
En schoonfamilie. En ook van Bart, mijn schoonvader. Ja, dat is eigenlijk misschien wel waar we in Nederland dan wel naartoe moeten. Zoveel groenten en gewoon wat minder vlees.
En dan kom je makkelijker bij de Indische keuken terecht? Waardoor
nou,
dan?
Aziatische keuken misschien wel. Hè? Dus kijk, daar hebben ze rijst of noedels dan Aziatisch. Hier hebben we dan aardappelen. Maar Nederland is natuurlijk eigenlijk overal. Dus granen, dat kan heel goed. Quinoa, bulgur, aardappelen. Nou, Nederlanders eten nog steeds zoveel aardappelen. Dat is echt niet normaal.
Nee.
Maar gewoon de groenten en dan... Ja, eigenlijk een beetje erbij, het vlees.
Sayur lodeh, wat je onder andere hierin beschrijft. Ik zag ook een gerechtje dat ketoprak heet.
Ketoprak, ja.
Ketoprak, ook een leuk
klopt.
Gerechtje.
Mooi nou,
gerechtje.
Mijn schoonmoeder, die maakt dus... Ik heb dus net ook gegeten. Ik ben vanuit de zaak naar huis gereden. En dan heeft mijn schoonmoeder allemaal van die witte bakjes in de koelkast
gezet. Heb jij zo'n schoonmoeder?
Ja.
Wow, gefeliciteerd, man.
Ja,
hebben
mag,
wij ook niet thuis.
Hebben wij ook niet thuis.
Nee, die is briljant.
Jeetje, ik snap het wel waar je mee bezig bent.
Ja,
dus je hebt bakjes, die stonden nu al klaar voor jou?
Ja, en dan is het alles in het bord en dan in de magnetron. En dan 3 minuten later...
Wij willen jouw schoonmoeder ook. Kunnen wij haar adopteren? Als programma zijnde.
Ik zat te vragen.
Geef het door. Je hebt ook hapjes meegenomen. Je gaat nu dingen doen. Ik wil nog één vraagje stellen. Ik vond het leuk, maar tegelijkertijd was het ook iets wat me frappeerde. Namelijk dat je een zaak bent begonnen met je vriendin. Die in opleiding is voor arts. En dat heet Friet District.
Ja.
Dat is dus eigenlijk een frietzaak.
Ja, eigenlijk gewoon een snackbar. Ja.
Je bent een snackbar begonnen in Delft.
En Den Haag. We hebben er 2 nu al. Ja.
Het is een keten.
Nou, klein.
Een klein
ketentje. Klein, ja.
Maar nu ga je zeggen, aardappel is ook een groente.
Nee, maar wij wilden iets laagdrempeligs neerzetten. Echt iets heel anders dan restaurant Niven. Dus wij wilden ook niet Michelinster weg en wel lunch en diner en dan weer wat sims. Wij wilden echt iets waar we eigenlijk... Ja, ik eet graag friet. Maar ik wilde ook zo min mogelijk personeel hebben. Dus ik wil het gewoon
simpel.
Ja. Dus, en dat is dus een frietdistrict geworden. Ja, klopt.
Nou ja, dat is toch een wonder ook weer, hè?
Ja.
En zij vindt dat gewoon, zeg maar, tussen het dokteren in... vindt ze dat ook leuk om in de snackbar te staan?
Of zij bemoeit zich heel veel mee. Ze heeft de inrichting gedaan, ze regelt het personeel. Ik betaal alleen
de maar. Grote chefs gaan allemaal richting fastfood. Wat is dat nou?
Nou, dat komt denk ik omdat... Ja, als wij aan snackbarren denken, ja, dan denken wij led, zeg maar, van die grote lelijke verlichting. Zo'n vitrine. En daar liggen dan ook kroketten in en frikandellen. Met dat nepslade tussen.
Ja.
En dan denk ik, ja,
dat zo, willen we niet.
Nee, we willen het anders brengen. Want het blijft dus gewoon een aardappel. Het blijft, wij hebben ook verse aardappels. Ze worden gesneden, voorgebakken en dan afgebakken. Maar gewoon in een andere, ja,
andere setting.
Ja, ik denk dat het punt is dat koks zijn gek op snacken.
Ja. Ja.
Als ze vooral dat Michelin...
Als ze klaar zijn met werken.
Klaar zijn, willen ze echt niet nog van dat soort luxe hapjes. Dan willen ze,
dan willen ze geen schuimpjes en crèmpjes.
Nee, absoluut niet. Nee, want als wij uit eten gaan, dan wil je natuurlijk gewoon... Ja, een lekkere maaltijd.
Ja. Jij gaat even wat hapjes maken.
Ja.
Ik weet dat je krijgt hier een exquise gerecht voorgezet... bestaande uit 3 bosjes munt. Dit is echt alsof de... Hoe heette die groene meisjes ook alweer? Alsof die hier nu opeens aan het bewind... Of Green Happiness hier aan het bewind is.
Dat we gewoon opeens, nu blaadjes moeten eten.
Dat we hey, het roer gaat helemaal om bij Mandjare. We moeten nu gras gaan eten. Oké, ik sta open voor alle veranderingen, zou ik maar zeggen. Jij gaat hapjes maken. Wat heb je gemaakt? Nou, vertel zo meteen tussendoor. Ja. Jij maakt dat gewoon hier. Je hebt dat fantastisch gemaakt. Mise en place en dan komt dat zo meteen hier zo aan tafel, toch?
Ja, klopt.
Groente, hè?
Groente, ja.
Groente.
Maar het is best wel lullig om te zeggen, maar het is van het menu uit het restaurant. Dus als mensen nu denken, oh god, dat staat in het boek, steek de tafel
een
tomaat.
Nee. Het is het menu van het restaurant. Ja, dus dit is het echte grote koken van Niven. Maar dat doet hij dan hier in de geïmproviseerde keuken van het radioprogramma Mandjare. Mandjare@ntr.nl, dat is ons adres. Hilary Akers, je hoorde haar al. Ze is journalist, ze is culinair journalist, moet ik zeggen. Ze is kok, ook finoloog, historicus. Ze schrijft voor het Financieel Dagblad en voor het blad Perswijn over eten, over wijn. Wat zeg je?
Dat is wel genoeg.
Nou ja, ik wou nog even een half uur doorgaan. Nee, ik wou het met je hebben over munt. Laten we het dan maar gewoon kort houden. Jij bent aangeraakt door munt door proefsessies bij chefkok Chris Naylor van het restaurant Vermeer. Klopt dat?
Nee, het is eigenlijk anders gegaan. Ik ging van dus fulltime koken, ging ik schrijven. En toen zat ik de hele tijd op mijn stoel en daar werd ik helemaal gek van. Ik dacht, ik moet weer wat gaan doen. En toen zo ben ik eigenlijk bij Wim Bijma in de tuin gekomen. Want het is gewoon lekker om vies te worden en een beetje in die aarde te vroeten.
Tuinder onder de rook van Amsterdam, die daar werkelijk van alles wat je maar kunt verzinnen verbouwt.
Ja.
Kweek, teelt.
Ja, hij heeft geweldige groenten en fantastische kruiden. Maar hij zocht dus nog iemand om voor die kruidentuin te zorgen. En ook om leuke kruiden te vinden. Maar wat ik bij Wim heb geleerd... Wim is gek van munt. Dus onze verzameling munt werd steeds groter. En je hebt aardbeienmunt, bananenmunt... je hebt Italiaanse munt, Marokkaanse munt, chocolademunt. Dat ging maar door. Toen dacht ik op een gegeven moment, ik kwam een keer in de supermarkt... en daar liggen al die bosjes munt, die pakjes munt, moet ik zeggen.
Ja,
toen dacht
die plasticjes.
Wat zou daar nou eigenlijk in zitten? Want dat staat er niet op.
En wat zit daarin?
Daar zit groene munt in.
Juist, dat idee had ik al.
Opvallend groen uit. Ja. 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 Het heet ook wel speermint. In de handel heet dat speermint.
Okay.
En dat is dus iets anders dan pepermunt. Pepermunt is zeg maar een kind van de speermint. Want als je allerlei soorten munt bij elkaar zet in de tuin... dat hebben Wim en ik per ongeluk een keer gedaan. Weet je, we hadden ze gekocht, die plantjes. En ja, ze moesten even ergens staan. En toen hebben we ze naast elkaar gezet. En dan kom je het volgende voorjaar... en dan zijn ze allemaal door elkaar gekropen. En die munten die kruisen ook allemaal met elkaar.
Ja.
Dus dan heb je ook geen... Die blijven maar kruisen. Je hebt geen idee meer wat het is.
Multiculturele samenleving.
Ja. Nou, en toen, dus toen ben ik op onderzoek gegaan. Wat zit er nou in? En zo ben ik terechtgekomen bij Green Fresh Herbs. Dat is een bedrijf van Willem Kea. En Willem Kea die handelt wereldwijd in kruiden. En een heel groot, product is dus munt.
Ja.
En niet al die munten komen naar Nederland. Ze gaan dan ook direct van Kenia naar de Verenigde Staten. Nou, ik noem maar wat. Maar in ieder geval, dus ik heb Willem Kea opgebeld. Ik zei, kan je niet eens zorgen voor een aantal van die groene munten? Want ik ben eigenlijk zo benieuwd of er nou verschil is tussen Op zo'n pakje groene munt staat dan misschien. In de supermarkt staat er misschien Kenia of Israël. Maar is dat nou allemaal hetzelfde? Nou, en toen bleek dus dat die smaken gigantisch verschillen.
Er ging gewoon een hele grote muntwereld.
Er ging een enorme muntwereld voor mij open, ja.
Even een vraagje tussendoor. Ik heb ook munt in de tuin staan, maar die heb ik dus verpot naar een pot. Want die munt gaat razend hard. Op een gegeven moment had ik alleen nog maar munt.
Dat gaat als een dolle door je tuin.
Ja, dus je moet het beperken, hè? Ja. Als je het zelf gaat. Want je kan het heel makkelijk zelf verbouwen.
Ja. Ja, ik zat vandaag nog, want ik was vandaag in de tuin. En toen dacht ik, ik was de tijm aan het een beetje aan het bijknippen naar de bloei. En die tijm daar doet het veel beter dan mij in een pot. En toen dacht ik, een van de dingen, je kunt dus thuis heel goed munt telen. Maar een van de problemen die we hebben als thuis dit soort kruiden telen, is dat we ze zo graag willen verzorgen.
Ja.
Maar er is een heel groot verschil tussen vertroetelen en doodknuffelen.
Ja. Oké.
Okay. Dus als je thuis in een pot kruiden hebt en die gaan dood, dan heb je ze meestal doodgeknuffeld door te veel water te geven.
Te veel water zijn eigenlijk verdronken dus.
Ja, ze zijn gewoon verdronken.
Ja. Ja. Is dat ook de reden waarom die muntplantjes die je bij de supermarkt koopt en op je aardig zet meteen naar de galamiezen gaan?
Nee, dat zijn geen echte planten. Die zijn ontzettend voorgetrokken. Die zijn niet bedoeld om
knuffelmuntplanten voor een week.
Ja, precies.
Want tamakotchi.
En daarna ga je weer terug voor een nieuwe.
Ja, precies. En dat is het idee.
Toch heb je volgens mij ook af en toe een jaar dat alle munt in één keer verdwijnt.
Dat kan ook.
Is het helemaal weg.
Dat heb ik ook. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Maar waar dat door komt, is
daar ben ik nog niet achter.
Nee. Maar het komt daarna altijd wel weer terug dan.
Nee, ze kunnen ook gewoon verdwijnen.
De wonderbaarlijke verdwijning van de munt.
Ja.
Nu gaan wij dus een muntproeverij doen. Jij hebt verzorgd voor ons, zo is het, hè? 3 soorten munt.
Ja, en wat al zo leuk is, er liggen dus 3... Nou ja, ze zien er allemaal hetzelfde uit. Maar ze liggen naast elkaar. En de linker, daar zijn de blaadjes kaal van.
De linker zijn de blaadjes kaal van.
Zie je dat? De steeltjes. De onderkant van de steeltjes is kaal.
Oh, en bij die andere groeit die door tot de grond, zeg maar.
En dat heb ik dus geleerd van Willem Kea. Die zei, op het continent en in Nederland willen wij geen blote steeltjes. We willen ze helemaal van boven tot onder.
Dat is voor ons.
Wij denken, dit is goed.
Ja,
dit is groen, dit is veel.
Veel voor weinig geld.
Ja. Maar er zit altijd een elastiekje omheen. En onder dat elastiekje gaat dat rotten. Dat gaat broeien en rotten.
Ja.
En je hebt ook heel vaak, vind ik, als ik dan in een café kom en dan kan je zo'n muntthee bestellen. Dat vind ik echt een gruwel.
Je bedoelt zo'n groot glas water?
Precies, ja.
Met zo'n nestgroene toestand erin.
Ja, waar ze allemaal zo ingepropt zijn, die takken.
Ik geloof dat dit echt de grootste horeca-ergernis is van Nederland.
Is dat zo?
Volgens mij zijn heel veel volkstammen. Die denken echt dat het zo hoort.
Ik denk dat mensen mensen vinden dat geweldig.
En dan met die hele struik in
met
je gezicht.
Met die hele struik.
Ja, dat opdrinken.
Ja, ja. Als ik bij Wim Bijma in de tuin ben en dan zet ik ook wel eens muntthee, dan neem ik gewoon een half takje. Dat is zo sterk van smaak.
Dat hoeft helemaal niet, zo'n bos. Nee. Goed.
Ja.
We zijn nu bij de kale tak.
Ja, we zijn bij de kale tak. Ja,
ja, en we gaan deze proeven, hè?
Ja.
Hoe doen we dat even, Hilary?
Nou ja,
opeten.
Jawel, maar misschien. Soms hoor je dus dat je ze dan even met droog brood of zo. Of kleine stukjes. Nee.
Nou, ik doe wel een klein stukje.
Ja, en dan zie je wel.
Ja.
Het was niet een rare vraag.
Nee, dat is eigenlijk best wel een goede vraag.
Er bestaan ook helemaal geen rare vragen trouwens.
Ja, best wel hoor.
Oh. Dit is munt.
Ja.
Daar kunnen we kort over zijn.
Nee, maar we moeten iets kunnen proeven.
Nou, wat ik ook doe, ik bijt er een paar keer op en dan denk ik, nou, dat is mooi, en dan spuug ik hem uit.
Oh ja.
Want we willen de volgende ook nog kunnen proeven. Ja. Het is net als met wijn proeven.
En dan water tussendoor even een slokje.
En dan,
we gaan nu naar de tweede.
Kijk,
hè?
De tweede is veel sterker van smaak.
Ja. Veel meer uitgesproken.
Dat is die met de blaadjes tot onderaan, hè? De Nederlandse cafémunt, zou ik maar zeggen.
Nee, kijk, de Nederlandse cafémunt, daar zie je ook nog vaak dat de blaadjes, die gaan dan ook nog een beetje eraf vallen. En dat heb ik ook dan is die munt te warm geworden.
Deze heeft wel een beetje een bittertje, die tweede. Ja. He, als je doorbijt...
Ja, maar niet... Nee? Ja, ik vind het niet echt... Ik vind hem ontzettend smaakvol. Kijk, bitters. Ik heb dus inderdaad... Oh, jij begonnen over Chris Naylor, hè?
Ja.
Ik ben...
chef-kok bij Vermeer.
Bij Vermeer in Amsterdam.
Kook veel met groenten en kruiden.
Ja, en hij koopt veel kruiden bij Wim Bijma. En een paar jaar geleden hebben wij samen een proefsessie gedaan in de tuin. Vanaf het begin van het groeiseizoen tot aan het eind. Om 3 weken. Om te kijken of die smaak van die munt nou ook nog verandert.
Ja.
En die verandert dus enorm. En aan het eind van het jaar, aan het eind van het groeiseizoen, dan zijn al die munten heel erg bitter. Dan zijn ze echt... Dan zijn ze niet lekker.
Je moet achter de jonge blaadjes aan. Is dit eigenlijk een beetje de mooie avond verhaal?
Daar komt het wel op neer. Maar er is een truc. Je neemt gewoon, als je ook thuis, als je die munt hebt staan en hij begint nog een groot te worden... Dat ziet er wel mooi uit, maar is niet goed voor de smaak. Zeker niet als hij gaat bloeien. Dus je neemt je schaar en je knipt hem af. En dan begint hij opnieuw te groeien en dan krijg je weer die frisse smaak.
Zie je, en dat is dus niet huggen en doodknuffelen, maar dat is gewoon juist zorgen
gewoon
dat het goed
gaat. Keihard afknippen.
Gaan we even onderaan naar de steel.
Ja, onderaan. Dan loopt hij weer uit.
En is we gaan naar de derde ook even.
Ja.
Maar mag ik ondertussen vragen, want is het niet zo dat het meest linkse, waarbij de blaadjes niet tot onderaan lopen, heeft ook veel kleinere blaadjes? Is dat... Die is minder bitter. Is dat niet omdat het jongere munt is dan gewoon? Of ze, denk je als die nog een tijd staan en de blaadjes groter worden... dat hij dezelfde bitterheid krijgt?
Tja, dat is een hele goede vraag.
Oh,
ik bedoel of die... Nou,
het is hogere wiskunde ook, maar waarschijnlijk, ik snap het wel.
Maar dat kan ook natuurlijk aan de grond liggen. Dat kan aan het klimaat liggen. Want als die een munt houdt van koel... van warme dagen en koele nachten. We hebben heel veel...
Warme dagen.
Ja, zoals nu. Wat jij, Niven, wat je ook zegt over die asperges. Ja, weet je, het wordt gewoon een beetje te warm. Het is niet goed voor de...
Maar nou heb ik hier op mijn briefje staan... De eerste die we geproefd hebben was uit Kenia.
Mm-hmm.
De tweede is België. Die leek het meest op Holland. Met die blaadjes tot onderaan.
Ja.
En de derde is Israël.
Ja. Ja.
Dat zijn dan de munten die daar oorspronkelijk vandaan komen. Maar die nu...
Nou, die worden nu geteeld.
Ja, precies.
In al die landen,
en proef jij dan als
deskundige? Ik proef in die Israëlische. Er zitten voor mij veel meer bitters in.
Ja.
Die eerste is zacht.
Ja. Die is het meest exquise, vind ik zelf persoonlijk.
Dus de derde. De eerste. Of de eerste.
Ja. Die is heel subtiel. Ik begrijp ook, ik heb het nooit gezien. Maar het schijnt dus ook dat Kenia is een perfect klimaat om dit soort kruiden te telen.
Ja.
Omdat het, omdat je ook dus die, het groeit, het is bergachtig. Dus je hebt warme dagen, koele nachten.
Ja.
Dus met andere woorden, je kunt zien dat er, je kunt proeven dat er enorm verschil is in smaak.
Ja. Niven, heb jij al iets geproefd?
Ja, de eerste twee.
En heb je nog iets van een klein commentaar?
Nee, eigenlijk niet. Ik zit dan te denken... Ik zat eigenlijk nog te denken aan de thee. Wat jullie net vertelden. Inderdaad, dat daar eigenlijk altijd een bos ingaat.
Ja.
Ik moet heel eerlijk zeggen... Ik kook zelf niet zo heel erg veel met munt. Maar desserts... Soms pure chocola met munt.
Mm-hmm.
Maar het is inderdaad zo dat je dus echt wel smaakverschillen proeft. Ja.
Ik weet uit mijn hoofd dat jij een doperwtensoep hebt waar veel munt doorheen zit.
Ja,
en dat is ook een hele goede combinatie natuurlijk.
Ja,
hè?
Absoluut.
Ja. Ja. Ja, munt is natuurlijk heel erg mediterraan.
Wat vind je
van
die laatste?
Een beetje bitter. Ja, ja. Een beetje tinteling bijna op je tong krijg je. Ja. Ja,
ik vind het wel lekker. Die Israëli.
Echt waar? Vind je dat lekker?
Ja. Maar ja, ik heb hele rare voorkeur, hoor.
Ja, dat blijkt wel.
Ja.
Ik denk dat de middelste die uit België komt het meest overeen met wat wij denken wat munt is.
Ja,
die middelste,
België komt dus wat van dichtbij is. En die uit Kenia, die is...
Die is het verfijnst.
Die is het verfijnst, ja. En die uit Israël, ja.
Nou, ik ben nu ook wel weer toe aan een hapje van Niven.
Toevallig ben ik net klaar.
Ja. Het is altijd zo gestroomlijnd hier. Nou, kom maar op. Wat ga je ons serveren?
Nou, het eerste hapje, dat is dus de asperge.
Ja,
want
natuurlijk.
Als ambassadeur van de Nederlandse asperges moeten natuurlijk asperges. Het is met kleine kropsla, kruiden en bloemen daarbij.
Ach, och, wat is dit mooi.
Nou. Vinaigrette van eidooier.
Nou, dit is echt heel mooi. Het ziet eruit als een plein. Ik ga meteen de charmante assistente vragen om een foto te maken en te twitteren. Het is allemaal heel mooi natuurlijk opgemaakt. En het jongste blad, het binnenste blad van de kropsla. Ja. En de ham van de Spaanse ham.
Ja, Spaanse ham, Iberico ham.
Iberico ham,
ja, dus de Pata Negra. Ja.
Ja.
Met kervel, dille en oesterblad?
Oesterblad, nou, dat is bourrage, is dat.
Okay.
En dat is eigenlijk, dat is dus wel grappig dat je dat zegt. Want het smaakt inderdaad een beetje naar oester. Maar het is eigenlijk bourrage komkommer.
Komkommerkruid.
Ja,
het is een
mooie paarse bloemetjes.
Is het een cress?
Bourrage cress, ja, ja, klopt. Ja, ja. Ja,
want hij
absoluut.
Lijkt helemaal niet op echt.
Ik doe het gewoon even met de handen vandaag.
Ja.
Ah. Mm.
Mag ook, hè?
Ik heb op mijn papiertje staan dat we nog een onderdeel hebben, mensen.
Nou, misschien moet ik gaan praten, terwijl... Maar dat
inderdaad.
Is best lastig.
Nee, dat is niet lastig.
Het ziet er trouwens heel mooi uit.
Ik zet het opzij.
Het ziet er echt fantastisch uit, het is heerlijk.
Zal ik wat gaan vertellen over de River Café? Eet jij lekker door.
Had dit gekund bij de River Café?
Nee.
Mooi.
Ga dan maar uitleggen. Dit is de highbrow voor de River Café. Ja, dat is allemaal veel basaler en... De River Café, een restaurant in Londen is het dus. Opgericht ooit door twee dames, Ruth Rogers en Rose Gray. Mevrouw Hilary Akers heeft net geprobeerd mij ongelooflijk in de war te brengen met deze namen. Dat is mislukt. Een van de twee leeft nog, Ruth. Die ook Ruth zal ze heten. Die ook nog steeds het restaurant heeft. Haar partner Rose Gray overleed helaas in 2010 aan de gevolgen van borstkanker. Waar ze overigens jaren en jaren tegen gestreden heeft. En ook heel veel ambassadeurswerk voor heeft verricht in Engeland. Dus de enige die we nu nog hebben is Ruth Rogers. Ik vond het ontzettend grappig toen ik me van de week ging verdiepen in dit onderwerp. Dat de man van Ruth Rogers is architect. En die heeft onder andere meegewerkt aan Centre Pompidou in Parijs. Hij werkte veel samen.
Architect, dus ja. Oh. Ja.
Hij werkte veel samen met Renzo Piano. Nou, die kennen wij in Nederland van ons Nemo hier in Amsterdam. Hè? Dat is een waanzinnige gebouw. Nou ja, dat wist ik helemaal niet. Maar als je je zo verdiept in de achtergrond, ook van Ruth en Rose. Die hebben allebei de Design Academy gedaan. Die hebben een hele creatieve achtergrond. En eigenlijk kan je dat achteraf gesproken helemaal terugzien in de manier waarop zij dat restaurant ooit begonnen zijn. En hun boeken hebben gemaakt. Ruth is geboren in New York. Die is helemaal niet in Engeland geboren. Ze is ooit achter een vriendje aangegaan naar Londen. En ze heeft daar ook een opleiding gevolgd aan de Design Academy. En ze leerde haar man Richard kennen. Die 15 jaar ouder was dan zij. En nog getrouwd was. Nou ja, dus dat was allemaal gedoe. Hij is gescheiden en met haar getrouwd. En inmiddels zijn ze al levenslangzaam heel erg gelukkig.
Mm-hmm.
En wat ook niemand misschien weet, is dat de man, Richard dus, uit Italië afkomstig is. Die is geboren in Florence. Dus zijn familie woont in Florence. Dus eigenlijk is dat de enige...
Een heel internationaal georiënteerde...
Ja, maar dat is de enige familiale link naar die Italiaanse keuken.
Ja.
Waarbij Ruth en Rose samen zo groot hebben gemaakt in West-Europa. Door hun restaurant.
Want ze gingen in Londen dus Italiaans koken. Dat
ze gingen in Londen Italiaans koken.
En dat
ze gingen
was het.
Niet zomaar Italiaans koken. Ze zeiden in Londen is niks verkrijgbaar van wat wij lekker vinden. Dus ze zijn zelf al hun ingrediënten gaan importeren. En ze zijn nog daarin verder gegaan. Cavallo Nero, de bekende palmkool, was niet te krijgen. Dat is nu nog, dat is eigenlijk pas de laatste 2-3 jaar volgens mij verkrijgbaar hier in Nederland.
Ja.
Maar dat hebben ze het zaad geïmporteerd. Ze hebben een tuinman aan het werk gezet. Daar zijn die Engelsen natuurlijk heel goed in. En hebben gewoon gezorgd dat het in hun eigen tuinen en kassen
daar gewoon zelf gaan verbouwen.
Verbouwd werd.
Ja.
Olijfolie werd ingevlogen, alleen maar de beste soorten. Alle worsten, salamis, noem maar op. Alles, pasta's die ze zelf maakten. De bloem voor de pasta, alles zijn ze zelf naar Londen gaan halen. En daarin liepen ze vooruit op een heleboel mensen. Het was natuurlijk helemaal niet zo gebruikelijk in die tijd om een restaurant te beginnen waar een hele, ja, eigenlijk huiskamer, keuken werd gevoerd. Iedereen wilde heel highbrow of een bistro misschien. Maar
dus het past eigenlijk heel goed nu in Amsterdam.
Het is zoals ik denk dat ze heel erg passen bij wat je nu inderdaad in Amsterdam... Nou, niet alleen in Amsterdam, ook in Rotterdam gebeurt het natuurlijk echt wel. En in Utrecht. Waarvan de jonge mensen gewoon denken van... wij gaan gewoon onze eigen toko bouwen. En dat is wat ze gedaan hebben. Ze hebben ook een bedrijfspand in Fulham. Dat is door die beroemde architect dus verbouwd tot een fantastische restaurant. Er werden houtovens ingebouwd, weet je. Want dat moest allemaal. Anders had je niet de lekkere... pizza op je bord.
Maar door die boeken en door televisieprogramma's... zijn ze eigenlijk worldwide heel bekend geworden.
Toen kwam hun eerste boek uit. Het was een blauw boek met witte letters... wat ook helemaal niet gebruikelijk was. Hè. Normaal stonden er grote foto's van eten voorop.
Ik heb het nog vertaald.
Oh, de helft, hè?
Ja.
De helft. In Nederland is het hele rare gebeurd ooit... dat de Van het River Café kookboek, de eerste, de blauwe, de meest beroemde... is de helft maar ooit in Nederland.
En wat is er dan met de andere helft gebeurd?
Ja, dat is tot op de dag van vandaag duister gebleven.
Wat een raar verhaal.
Ik heb dat ook altijd onbegrijpelijk gevonden.
Heb jij ook geen antwoord op Hillary?
Nee,
als vertaler. Nee.
Je hebt ze in je kookboekwinkel.
Ze zijn in het Nederlands niet meer te krijgen. In het Engels zijn er een aantal. De gele is niet meer te krijgen. De vegetables, de groene wel. Dat zou voor jou leuk zijn.
Je moet antiquarisch gaan zoeken. Dus.
Je moet antiquarisch. En wat nog heel belangrijk is, want iedereen weet waarvan ze beroemd zijn geworden. Zijn op televisie gekomen en daar Jamie Oliver ontdekt. Want die werkte bij hun in de keuken.
Jamie Oliver komt uit de keuken van de River Café.
Ja, Jamie Oliver komt uit de keuken van de River Café. En door het televisieprogramma waar ze ooit voor gevraagd zijn... kwam hij in beeld.
Zo'n jonge gozer die een beetje leuk in de weer sprong.
Ja. Daardoor is...
Ik zit nu even met een dilemma.
Nou.
Ik wil graag aan de jongste bediende zometeen haar de kans geven... om die twee mogelijkheden democratisch erdoor te jassen. Tegelijkertijd weet ik dat Niven hier achter mij nog een hapje heeft gemaakt. Zullen we toch nog één hapje doen? Want anders is de volgorde wel echt heel stom. Dat is waarschijnlijk hartig. Toch wat jij hebt?
Ja, tomaat.
Laten we even tomaat doen. We gaan gewoon even...
Ik ga dit nu proeven, want ik heb nu de tijd... zodat jij kon rustig eten.
Ja, daarom. Ik ga nu weer kletsen. Niffen die heeft tomaat gemaakt. Wat is dit voor tomaat, Niffen?
Westlandse tomaat natuurlijk.
Ja, natuurlijk, helemaal. En wat zit daaronder voor wit?
Salie.
Salie?
We hebben nu heel veel salie bij ons in de tuin staan. En daar hebben we een crème van gemaakt.
Ja.
Daaronder. Maar wat in die tomaat zit, dat is half gedroogde tomaat. En die hebben we fijn gehakt. En hetzelfde aangemaakt als steak tartare. Dus
vlees met
dus steak tartare van gedroogde tomaat.
Wat een prachtig gerecht.
Dus dit is een tomaat gevuld met steak. Of met tartare van tomaat.
Ja.
In een schuim van salie.
Ja.
Omringd door olie met...
Ja, kruiderij.
Kruiderij. De Wilde Bos kruiderij.
Juist.
Zeg maar. Ja.
En dus er zit gewoon eidooi er ook in. Er zit kappertjes, anchovies. Zit er allemaal doorheen. Gewoon hetzelfde als je een steak tartare maakt. En dat...
Echt waar?
Ja, van tomaat.
Wat een leuk gerecht is dit, hè?
Dat echt eerste gerecht heb ik nu op. Dat is ook echt fantastisch, vind ik dat.
Heb je elke vrijdag wat te doen of zo? Ja.
Meestal ben ik wel aan het werk, ja. Ja, klopt.
Jammer, anders kon je bij ons komen. Dit is lekker, zeg.
Nou, dan ga ik naar de volgende.
Nou.
Dan zal ik maar van val steken met een... zoals dat in het Engels volgens mij heet, a tough act to follow. Want als je na de hapjes van Niven met je gekluns aankomt...
Maar jij kan dat aan, jij zit altijd aan het einde.
Ik kan het aan.
En
ik heb ook heel veel steun gekregen van de luisteraars... die mij hebben geholpen bij het maken van een keuze... wat ik jullie zou voorschotelen, wat ik zou gaan bespreken. Jullie hebben het allebei gekregen, de chocolate nemesis. Dat is een nemesis, dat is een... Ja, een aardsvijand, een angstgekener, iets waar je steeds tegen oploopt. En ik dacht, hoe kan een chocoladetaart dat nou zijn? Want dat is het, een chocoladetaart.
Mm.
Maar het zit hem in het feit dat als je eenmaal één hapje hebt genomen... dat je de hele dag door terugloopt naar die taart om er nog even eentje te nemen. En
het
in deze taart
puur uit.
Het
namelijk.
Is ook heel puur. In deze taart, waar ik verder niet al te veel over mag zeggen... maar het recept staat op de site, zit 3,5 tablet chocolade... Terwijl het is toch echt een bescheiden hart. Een gewone taartvorm hoeveelheid. Maar het is...
Dit is de beroemde taart van de River.
Dit is het meest beroemde recept, denk ik.
Ik denk dat het meest opmerkelijke aan dit recept in dit boek... en wat ook het terugplaatst in de tijd waar het vandaan komt... is dat er één ding niet bij vermeld wordt... wat nu voor op de cover van het boek zou worden gezet. Want deze taart is namelijk glutenvrij.
Ja. Oh, my god.
Het is een echte taart, gemaakt zo omdat hij op deze manier het lekkerst is... Maar krijg je nou een echte glutenintolerant persoon op bezoek? Maak deze taart dan, want die wordt er heel vrolijk van. Maar verder wil ik het hebben over de pistachio. Want het is zo leuk. In dat boek is een heel hoofdstuk opgenomen met amandelcakes. Waarin amandel niet de hoofdrol speelt, maar de basis vormt van de cake. En dan krijg je zo'n hele lekkere kleffe hap. En in deze variant wordt ook gebruik gemaakt van pistache.
Mm-hmm.
De Ramadan is net begonnen. Pistache kom je heel veel tegen in de Midden-Oosterse keuken. Daar wordt allerlei mooie baklava mee versierd en koekjes mee groen gekleurd. Dus ik dacht, kom. En dat is ook een heel erg lekkere cake. Ik denk ook als je de Ramadan doet, dan moet het heel verschrikkelijk zijn om vlak voordat je eindelijk weer mag eten dit programma nog te horen. Maar ik kan zeggen, je hebt nu nog de tijd totdat het iftar moment komt om deze cake te maken. En dan kun je er al je energietekorten mee aanvullen. Want het is een zeer...
Bij mij begint de Ramadan altijd net iets later.
Een zeer rijke cake. Je kan ook midden in de nacht, als je nog je ontbijtje mag eten, ook gauw zo'n plak nemen, ben je voor de hele dag weer goed.
Ik vind dit lekker.
Ja. Ontzettend lekker, hè?
Het is dus een Italiaans. Het is allemaal
oké,
Italiaans.
Die chocola.
Ja, oké.
Maar dit is niet zo zoet.
Nee.
Het grappige
is, zoals wij de Pons cake hebben, weet je wel...
Ik probeer nog steeds het... Ik vind het zo jammer dat Nivea zijn gerechtje in een kommetje zat. Want ik had het bord al willen aflikken.
Heb ik ook. Ik heb mijn lepel gebruikt.
Dat zijn dingen die hier gewoon gebeuren. Hè? Er staat geen camera bij. Dat is het
ik doe het gewoon nu met mijn vinger helemaal.
Ja, ja. Maar dit Janneke,
die pistachecake is toch heel bijzonder.
Ja.
En het is echt... Hij voelt dus niet zo zoet.
Is hij moeilijk te maken?
Nee. Het is, als je denkt aan een cake van boter, eieren, suiker en meel... dan moet je in dit geval de meel vervangen door gemalen amandelen en gemalen pistache. Ongeveer evenveel van die allebei.
Ja.
En er gaat een klein beetje meel nog bij in. Dat zal iets te maken hebben met de structuur, dat weet ik niet. Maar dat zou je volgens mij ook weg kunnen laten. Heb je hem ook weer glutenvrij. Maar citroenrasp en vanille.
Dat vind ik dus echt het lekkerste nu aan deze cake. Die bovenkant, die krokant pistache met die citroen.
Precies, want dat is het leuke aan deze cake. Je hebt die hele mooie... cake, hoe je hem maakt en hoe je hem vervolgens in de vorm laat afkoelen, lekker vochtig blijft. Maar er gaat een topping overheen. En die is niet alleen heel erg mooi voor plaatjes op Instagram, maar ook heel erg lekker. Die wordt gemaakt van een citroensiroop die je zelf kookt. Ook weer met rasp en sap en suiker.
Inkoken.
En dat kook je in dat hij net wat dikker is. Dan roer je er, terwijl die warm is, daar nog wat gehakte pistache doorheen. Als je die bodem een beetje inprikt en je giet hem er dan overheen... dan trekt hij er heel mooi doorheen. En dan, waarom jij denkt dat hij niet zoet is... er zit net zoveel suiker in als in een gewone cake... maar door de helft van de suiker zit in die siroop verwerkt. Waardoor je dus dat hartige hebt van die wat minder zoete basiscake... met dat zoete, zoetzure van die bovenlaag.
Ja, dus de contrasten zijn gewoon heel uitnodigend. Ja.
En er is natuurlijk altijd iets hartigs wat eruit gaat van amandelen en pistache.
Chapeau, jongste bedienden. Chapeau. Ik denk dat de luisteraars ook massaal zullen reageren. Oh, ja. Ik vind het fantastisch.
Echt heel lekker, ja.
Met name
ze hadden
die laatste.
Er zelf voor gekozen. En terecht, de luisteraars. Ja.
Ja, je bent echt een patissier aan het worden. Ik zal de oude Holtkamp inlichten over de vooruitgang in je kwaliteiten. En je weet maar nooit, toch? Hoe een Koenhuis.
Hey, Jamie Oliver is bij de River Café begonnen.
Voilà. Gelderland, schrijft een luisteraar van ons, Hilde Rustema. Gelderland, waar ik woon, heb je een soort munt. Dat heet hier Brune Berend. En dat wordt gebruikt voor kruutmoes, voor streekgerechten. Deze munt groeit als kool. En munt krijgt soms last van de muntvlieg.
Ja.
Je moet dan ergens anders beginnen met nieuwe munt. Dat kan het ook zijn geweest, hè? De muntvlieg. Als de muntvlieg er eenmaal is, dan kan je inpakken.
Ja. Ik hoorde het woord kruutmoes. En bij de libreien moest Johnny volgens mij een keer... volgens mij was het ergens in Azië koken. En hij wilde echt een klassiek gerecht daar uit de buurt. En wij moesten chlorofiel gaan maken, dus van kruiden kruutmoes. En volgens mij waren het 21 blauwe kisten kruiden... die ik fijn moest draaien met water om chlorofiel van te maken.
Het is ontzettend fijn om blok te zijn.
Ja, als ik dat woord alleen al hoor, dan denk ik...
Dan krijg je al buikpijn.
Ja.
Niven, fijn dat we een trauma naar boven hebben gehaald met jou. Dit was Mandjare. Altijd goed voor al uw kleine pijntjes en grote trauma's. Over 2 weken zijn we er weer met Fidan Ekis en de Turkse keuken. En zometeen Bureau Buitenland. En dan gaat het over Japan. Leuk dat jullie er waren. En we gaan gewoon door met eten. Alles door elkaar, toch niet?
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
NTO Radio 1.
Twee verplegenden voor vier afdelingen. Ik vind het schandalig.
We zijn het er allemaal over eens. Iedereen verdient een mooie oude dag. En toch komen verpleeghuizen voortdurend negatief in het nieuws.
Tientallen verpleeghuizen in Nederland presteren onder de maat.
Onvoldoende deskundige medewerkers.
11 verpleeghuizen kwamen zelfs op een zwarte lijst.
Maar er zijn ook veel verpleeghuizen die wel goed scoren. Ze slagen erin om met verrassende innovaties de zorg aan ouderen spectaculair te verbeteren.
Nu kan het op te hemelen, maar het is gewoon zo. Ja,
de Dit is de Dag special Outstanding. Over opvallende vernieuwingen in de ouderenzorg. Morgenavond van 7 tot 8... Outstanding.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Dit is de aardkloothommel. Hij heeft een aardshekel aan duurzaamheid. Olie, kolen. Hij gaat alles lekker opmaken. Maar zo verkloot hij het mooi voor de volgende generatie. Gelukkig is er een bank die helemaal niet bij hem past. Want als je een ASN spaarrekening opent, dan spaar je voor jezelf en spaar je de wereld. Voor hetzelfde geld spaar je dus bij een duurzame bank. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank.
Mijn naam is Robert ten Brink. En ik wil graag de allerkleinste, de beste kans geven op een toekomst. Alle steun is zeer welkom. Ook uw steun. Word donateur en help mee aan meer wetenschappelijk onderzoek en een nieuwe afdeling voor te vroeg geboren kinderen. Ga naar steunemma.nl en word donateur. Het Emma Kinderziekenhuis. Ook mijn ziekenhuis.
Open nu een spaarrekening, dan planten wij een boom. Check de voorwaarden op asnbank.nl.
NPO Radio 1.